Namens de kerkraad zijn er voor u een aantal afkondigingen. Vanmiddag begint de dienst om 16 uur. Dominee de Groot gaat dan voor. Let u op het afwijkende, het vervroegde tijdstip, 16 uur. Maandag 16 mei, de tweede Pinksterdag, is de dienst om 11:15. Ik hoop dan voor te gaan in de dienst van openbare geloofsbelijdenis en doopbediening. 15 mensen hopen belijdenis van hun geloof te doen. En aansluitend zal de heilige doop worden bediend aan Jeroen Hogendoorn. Let dus op het afwijkende tijdstip, 11:15. En ook de afwijkende locatie, namelijk de Nieuwe Westerkerk van Capelle aan de IJssel. Deze gemeente heeft zelf een dienst, daaraan voorafgaande. En de verwachting is dat die ongeveer 10:45 afgelopen is. Dus de bedoeling is dat wij tussen 10:45 en 10:45 daar aankomen. Misschien dat u er een beetje rekening mee wil houden dat we die mensen niet voor de voeten lopen, zeg maar, als zij hun dienst hebben gehad en de kerk uitkomen. Dus laten we zeggen ongeveer 11 uur daar zijn, dat zou fijn zijn. Zondag 22 mei zijn de diensten als volgt. Om 11 uur gaat dominee van de weg voor, let op dat afwijkende tijdstip. En voorafgaande aan deze dienst willen we dan onze eerste sing-in houden. Dat begint om 10:15 en duurt tot ongeveer 10:30. Om 16:30 hoop ik voor te gaan en dan zal de doop worden bediend aan Mark Boom. Aanvankelijk zouden we een preekbespreking hebben na deze dienst, maar die gaat in verband met de doopbediening dan niet door. Er zijn een aantal mededelingen. Donderdag 19 mei vindt om 8 uur hier in de kerk het diversiteitsgesprek plaats. Aanmelden bij de Scriba is mogelijk tot en met vandaag. Zaterdag 21 mei is er om 19 uur gebedskring in de consistorie. En in verband met de aanstaande verhuizing van familie J.J. Visser zal de heer Visser zijn taken als kerkvoogd neer moeten leggen. Er zal dus een vacature voor de positie van kerkvoogd ontstaan. We roepen de gemeente op namen aan te dragen van personen die u geschikt acht als kerkvoogd. Voor de goede invulling van deze vacature is vanuit de kerkvoogdij aangegeven dat ook financiële expertise van de toekomstige kerkvoogd van groot belang is. Dus wellicht dat u daar rekening mee houdt als u namen aanlevert. De procedure voor het indienen van personen is als volgt. U vermeldt twee zaken. Allereerst noemt u de naam van de persoon die u wilt aanbevelen en ten tweede ook uw eigen naam. De aanbeveling dient schriftelijk of per e-mail toegestuurd te worden aan de scriber van de kerkraad Oudeling-Roosendaal. Dit kan tot uiterlijk woensdag 25 mei. En in de kerkbode van volgende week zondag vindt u dan nadere informatie. Voor al deze data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. Er zijn drie collecten. De eerste is de Pinkster zendingscollecte voor het zendingswerk in Malawi en Suriname. De tweede is voor de kerk. En de derde voor het onderhoud bestemd. Tot zover de afkondigingen. Zullen we de dienst samen beginnen? Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 121, het eerste vers, de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. En aansluitend zingen wij uit Psalm 119, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Psalm 119, vers 86 zingen wij naar de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de werking van de Heilige Geest. U danken wij, grote en eeuwige God, dat u uw Heilige Geest op deze wereld gegeven hebt. Zonder uw geest is deze wereld geesteloos en dood. Zonder uw geest zijn er alleen die kwade en boze geesten, die onze harten kunnen vervullen. Zonder uw geest is er alleen het slechte en het verkeerde dat uit de mensenharten door de zonde voortkomt. Maar Heer, u heeft door uw geest de wereld voortgebracht. Toen u de wereld geschapen hebt, zweefde uw geest al over de wateren. U heeft uw geest beloofd. U heeft uw geest gegeven in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft: de geest des Heeren is op mij. En nu mogen wij op deze Pinksterdag samen zijn. En mogen wij de boodschap horen dat Hij die ten hemel gevaren is, vandaar zijn eigen heilige geest uitgestort heeft, zodat die geest ook in onze harten wonen zou. En Heere God, we danken u daarvoor dat dat gebeurd is, dat het een heilsfeit is dat in de historie heeft plaatsgevonden, onomkeerbaar en vast en zeker. Maar wij bidden ook, Heere, dat die kracht en die werking ook in onze harten, in ons midden aanwezig is. We weten uit uw woord dat de discipelen bijeen waren en baden en uitzagen naar de werking van de Heilige Geest. We bidden, Heere, dat ook ons hart vol verlangen is, dat de krachtige werking van uw geest in ons midden vanmorgen merkbaar zal zijn. In ieder van ons, persoonlijk, maar ook in ons als gemeente gezamenlijk. Heere, we zien op tot u, verhoogde Christus, dat u uw geest geven zult. Als wij u aanroepen en daarom bidden en daarom vragen, dan zien wij uit dat u ook doet wat u beloofd heeft. U heeft het gezegd, wij die slechte en verkeerde mensen zijn, maar wij weten onze kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn heilige geest geven aan degenen die hem bidden. Laat dat ook waar mogen zijn en de verwachting in onze harten. Heer, we bidden dat het woord mag opengaan, als we Handelingen 2 zullen lezen en overdenken. Het zijn bekende woorden waar we waarschijnlijk al vaak over hebben horen preken. Maar we bidden u dat uit de schat van het woord nieuwe en oude dingen zullen worden voortgebracht. En geef, Heere, dat datgene dat wij weten en kennen toch weer zijn kracht zal doen alsof het nieuw is. We bidden u, Heere, dat zoals die mensen daar aanwezig en die dachten dat zij de woorden van de profetie wel kenden, toch verrast mogen worden en geraakt mogen worden door de vervulling zoals die gekomen is door de geest van Christus. Heere, help ons dan in het luisteren en help ook uw dienaar in het spreken. Geef dat wij geopende harten mogen hebben, zodat het woord zijn kracht zal doen en zijn uitwerking zal hebben. We bidden u dat wij ons niet toesluiten en afsluiten voor dat woord. We zijn allemaal mensen die liever de boodschap van bekering niet in ons leven toelaten, maar het liefst blijven zoals we zijn. Maar Heere, geef dat de kracht van uw woord en van uw geest onze harten zullen bekeren voor het eerst of telkens weer in die dagelijkse bekering. Zo zien wij op tot u, Heere. Wilt u bij ons zijn? We bidden voor sommige personen in ons midden in het bijzonder. Wilt u zijn met mevrouw Schipper? Al lange tijd komt ze niet meer in de diensten, maar ze hoort al zo lang bij onze gemeente. En we bidden voor haar en we bidden voor haar familie die in liefde en in trouw om haar heen staan. Heer, we zien hoe het menselijke leven afgebroken wordt. Wat is dat aangrijpend als we zien dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar we bidden u, Heer, dat ook zij, nu haar verstandelijke vermogens minder worden, dat zij niet hoeft te steunen op iets in haarzelf, maar volledig mag rusten op de Heere Jezus Christus. En we danken u dat we dat uit haar leven mogen weten. We bidden voor familie Van de Dol, wilt u zijn met Jaap en Leonie, en wilt u met hun dochter Nienke zijn, in een drukke werk. En het valt niet mee om tijd vrij te houden, maar Heer, geef dat ze, al is het op afstand, toch zich aan ons verbonden mogen weten en wij aan hen. Zegen hen, Heere, en help hen in alle omstandigheden. We danken u ook voor de promotie die mocht plaatsvinden achterliggende dinsdag in Amsterdam. Heere, wat een vreugde dat ook deze studie tot een einde mocht komen. En dat we met zoveel ook uit de gemeente daarbij aanwezig waren en de verbondenheid en de vreugde mochten delen. Heer, we bidden dat ook deze studie ten goede mag komen aan het Koninkrijk van Jezus Christus. We bidden voor het zendingswerk vanuit de herstelde vorm de kerk. Als we daarvoor zullen collecteren, geef Heer dat het evangelie ook in Suriname en Malawi voortgang vindt. Zegen allen die daar die taak hebben. We bidden u, Heere, dat de vrucht van de geest in onze levens aanwezig zal zijn. We bidden u om de werking van de geest binnen in de kerk en ook buiten de kerk. We bidden u dat de Heilige Geest voor ons het onderpand en het zegel is van onze geestelijke toekomst, zoals u, Heere Jezus, dat beloofd hebt. Wij zien op tot u, Heere, en wij voelen onze eigen leegheid en geesteloosheid en ons gebrek. Maar we danken u dat wij mogen weten wie wij mogen aanroepen om deze geest. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. Daar luidt het woord van God als volgt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastelijk, plotseling, uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want de ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkaar: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthers en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, dat bij Syrië ligt, Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken zoals u vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En daar komt het citaat. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen, op de aarde, beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Hier eindigt het citaat vanuit de profetie van Joël en hier eindigt ook onze schriftlezing. De tekst voor de prediking is Handelingen 2 en dan het begin van vers 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Laten wij boven de preek schrijven Joël, Petrus en wij. Joël, Petrus en wij. De woorden van vers 17 tot en met 21 komen rechtstreeks uit de profetie van Joël. Die worden aangehaald door Petrus. En hij zegt dat daar die woorden in vervulling gaan. En we zullen dan ook vervolgens de lijnen doortrekken uiteraard naar onszelf. Vandaar dat thema Joël, Petrus en wij. We hebben drie gedachten waar we bij stilstaan. De eerste, Gods geest gegeven door Jezus van Nazareth. Gods geest gegeven door Jezus van Nazareth. Ten tweede, Gods geest gegeven in de laatste dagen. In de laatste dagen. En ten derde, Gods geest gegeven aan wie geloven. Aan wie geloven. Dus we schrijven boven de preek Joël, Petrus en wij onze eerste gedachte. Gods geest gegeven door Jezus van Nazareth. Ten tweede, Gods geest gegeven in de laatste dagen. En ten derde, Gods geest gegeven aan wie geloven. Laten wij als inleiding op de verkondiging uit de morgenzang zingen. Vers 3, 5 en 7, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. Vers 3 en ook vers 5 en vers 7 uit de morgenzang. Gemeente, het zal vast niet de eerste keer zijn dat wij een preek horen over Handelingen 2. Dus we zijn gewend aan de woorden die hier staan. En Petrus zegt dat de profetie van Joël op dit moment in vervulling gaat. Maar is dat wel waar? Klopt dat wel? Blijkt niet uit de woorden van Joël dat het over wat anders gaat. Want, wat lezen wij? Hoe begint dat citaat, die aanhaling uit de profeet Joël? Het zal zijn, staat er in vers 17, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Alle vlees. Wat betekent dat? Alle vlees, dat is een Hebreeuwse wijze van uitdrukken. Het betekent eenvoudig alle mensen. Maar dat gebeurt niet. Het zijn er maar 120. 120 mensen worden inderdaad op dat moment vervuld met de kracht en de werking van de Heilige Geest. Maar 120, wat is 120 mensen nou? Een kleine groep in die grote massa van duizenden en duizenden mensen die daar in Jeruzalem wonen en naar Jeruzalem gekomen zijn. 120, is dat alle vlees? Is dat alle mensen? Nee toch? Hoe kan hij dan beweren, Petrus, dat de profetie van Joël op dit moment in vervulling gaat? Alle vlees, alle mensen. Helemaal niet allemaal, slechts een klein gedeelte. En daar zit een gedachte in, gemeente, die ons wel eens kan benauwen. Waar we ons mee ongemakkelijk voelen, waar we ongerust over worden. Als dat gaat over de werking van de Heilige Geest in het leven van mensen, dan denken we, ja, het is eigenlijk toch maar, het is allemaal zo beperkt, hè. 120 van de duizenden. Het is maar enkeling. De meeste mensen ontvangen die werking van de geest blijkbaar niet. Wij kunnen daarmee worstelen. Aan de ene kant horen we het evangelie over de Heer Jezus Christus in al zijn ruimte en wijdte en onbeperktheid. Ja, mooi. Maar als het dan gaat over het werk van de Heilige Geest, dan wordt het opeens maar heel klein, heel beperkt, maar een enkeling. Teksten die gaan over geloof en over de Heer Jezus Christus kunnen ons bemoedigen en kunnen ons aansporen en kunnen ons hoop geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zeggen we dan, hè? Dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat een ruimte. De wereld staat er, toch? En er staat er in 1 Timotheus 2 vers 4. God wil dat alle mensen zalig worden. Wat een heerlijk woord. Wat een ruimte. Of denk eens aan de prediking van Johannes de Doper. Toen hij Jezus zag komen, hij wees hem aan. Zie het lam van God dat de zonden van de, weer dat woord, wereld wegneemt. Heerlijk om die teksten te mogen lezen en te horen. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. 2 Korinthe 5. Wat een ruimte. Als het gaat over geloof, als het gaat over de Heer Jezus, dan geeft ons dat vreugde. Dan geeft ons dat blijdschap. Dat het zo ruim is en zo heerlijk, dat evangelie. Maar ja, vervolgens gaat het over de Heilige Geest. En over de werking van de Heilige Geest in bekering, wedergeboorte, vernieuwing. En het lijkt wel of het dan op slot gaat, of het dan dicht gaat. Dat het, ja, die ruimte die er in Christus is, als het ware beperkt wordt door de Heilige Geest. Dus sommige mensen zeggen, ik heb het liefst dat de prediking gaat over de Heer Jezus en over het geloof, want dan is het ruim. En andere mensen zeggen, nee, maar het moet gaan over de Heilige Geest en het moet gaan over bekering. Want het is niet zo ruim. Het is eng. Wel, het lijkt alsof we dat hier in Handelingen 2 terugzien. 120 mensen slechts. En je kunt er alles van zeggen, denken we dan. Het helsfeit van Pinksteren is het helsfeit van de zending en van de wereld en van de uitbreiding van het koninkrijk. Maar het voelt vaak als een versmalling en als een verenging. 120 mensen slechts. En toch, gemeente, als wij zo denken, als we zo naar dit hoofdstuk kijken, dan missen we het punt dat Petrus wil maken. Dan zien we over het hoofd waar hij heen wil en wat hij aan wil duiden. Alle vlees, zegt hij, en toch maar 120 mensen. Petrus, je hebt een probleem, je hebt wat uit te leggen, je hebt wat te verklaren, zouden wij zeggen. Maar zo ervaart Petrus dat zelf helemaal niet. Juist dat gegeven, dat de belofte is voor alle mensen, alle vlees, en dat het er 120 zijn, brengt hem tot de kern van zijn boodschap. Want gemeente, wat maakt deze groep van 120 mensen nu anders dan die grote menigte? Eenvoudig. Zij geloven in de Heer Jezus Christus. Hoe hebben deze mensen de 10 voorgaande dagen voort doorgebracht? Die kleine groep van 120 mensen heeft bij elkaar gezeten om te bidden, om te smeken, om uit te zien naar de komst van de Heilige Geest. Dat had Jezus tegen hen gezegd. En we lezen dat in hoofdstuk 1 vers 14. Ze zijn bij elkaar geweest. Ze hebben Jezus Christus gevraagd of hij zijn geest zou uitstorten. En al die andere duizenden mensen hebben dat niet gedaan. En nu krijgt deze groep van 120 de Heilige Geest. Wie geeft die geest? Jezus. Jezus van Nazareth. Onze eerste gedachte is dat, gemeente, de geest, Gods geest, gegeven door Jezus van Nazareth. Ik ga er zo meteen meer over zeggen. Maar Petrus is dus niet alleen bezig om zichzelf te verdedigen tegen die laster van dronkenschap. Dat doet hij ook. Hij is niet alleen bezig om die profetie van Joël te verklaren en uit te leggen. Dat doet hij ook. Maar voornamelijk wil hij dit zeggen, dat die geest bij Jezus van Nazareth vandaan komt. En daarom op die 120 en die 120 alleen. Ik ga een voorbeeld geven. Kinderen, dan snappen jullie het ook. En dan snappen we het hopelijk allemaal. Stel je voor, kinderen. Stel je voor dat er een ziekte is. Een hele, hele erge ziekte. Zo erg dat je er niet beter van wordt. Zo verschrikkelijk erg dat als je de ziekte krijgt, dan moet je sterven. Je kunt wel naar het ziekenhuis gaan, maar de dokters weten niet wat ze moeten doen. Je kunt wel geopereerd worden, maar het helpt niet. Iedereen die deze ziekte krijgt, zal sterven. Verschrikkelijk toch? Stel je voor dat dat zou gebeuren. Heel erg. Maar dan wordt er een medicijn ontwikkeld dat genezing geeft. Wat zou dat een fantastische en een heerlijke boodschap zijn, dat wij te horen krijgen ergens, misschien wel, hè, kinderen, misschien wel aan de andere kant van de wereld, maar daar is een medicijn gemaakt. En wie dat medicijn krijgt, die wordt beter. Nou, dan zouden we toch met z'n allen zitten wachten op het moment dat dat medicijn ook hier in Nederland komt. En dat als je ziek bent, dat je dat medicijn ook kunt gaan gebruiken. En dan op een dag, hè? Op een dag, dan gebeurt er wat. Er is een jongetje ziek. Klein jongetje. Ernstig ziek. Die verschrikkelijke ziekte. Hij heeft dat ook. Maar het jongetje wordt beter. Hij geneest. En daar in de straat achter dat jongetje, daar woont een klein meisje. En dat meisje, dat wordt ook beter. En nog een stukje verderop, daar is een mevrouw die beter wordt. En daar is een oude meneer die beter wordt. Ja, maar niet alle mensen worden beter. Niet allemaal. Er is een andere mevrouw of een andere meneer die wel sterft. Hoe kan dat? Wat is er aan de hand? Sommigen worden beter en anderen niet. Misschien als we zo'n verhaal horen, gemeente, dat onze eerste reactie er een van teleurstelling is. Ja, ze hadden gezegd dat iedereen die dit medicijn krijgt beter wordt. Allemaal, iedereen die het krijgt. Maar er is er maar daar eentje die gezond wordt en daar iemand. Maar daar sterft nog steeds iemand en daar moet iemand sterven. Hoe kan dat? Toch niet alle mensen blijkbaar. Nou ja, denken we, ja, nou ja, we zijn, laten we maar blij zijn dat er in ieder geval een paar mensen weer gezond worden. Nou, zo denken wij vaak over de werking van de Heilige Geest. Er staat alle vlees, alle mensen, ruime belofte. Helaas, het is niet zo. Maar goed, laten we maar blij zijn met die paar mensen, die 120, die wel dat ontvangen. Is dat de houding die wij moeten hebben, gemeente? Nee, zeker niet. Ik zal het vertellen, kinderen, hoe het kan. Dat sommige mensen wel beter worden en sommige niet. Dat ene jongetje dat beter werd en dat meisje en die oude man en die vrouw. Wat hebben die mensen samen? Wat hebben ze gemeenschappelijk? Ze hebben dezelfde dokter. Dezelfde dokter. Dus één dokter in de stad die dat medicijn heeft. En die dat aan zijn patiënten, aan de zieke mensen, gegeven heeft. En alle mensen die dat medicijn krijgen, worden beter. Dus het zegt ook wat over die dokter. Alle mensen, alle patiënten van deze dokter, worden beter. Nou gemeente, daar hebben we de boodschap van Petrus. Petrus zegt wat over de ziekte. Over de zonde zouden we mogen zeggen. Hij zegt wat over het geneesmiddel. De Heilige Geest. Maar Petrus zegt ook wat over de dokter. Over de arts. Over de medicijnmeester. En dat is de Heer Jezus. Hoe kan het dat die 120 mensen genezen? Allemaal. Omdat ze allemaal dezelfde dokter hebben. Omdat zij in de Heer Jezus Christus geloven. Omdat Jezus Christus de dokter is die medicijn geeft. Omdat Hij de Christus is die de Heilige Geest uitstort. Dat zegt Paulus als we een stukje verder zouden lezen in vers 33. Hij dan, Jezus van Nazareth, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus de Heer Jezus die geeft die Heilige Geest en alle mensen die hem erom vragen, krijgen het. Alle vlees, alle mensen, allemaal. Ziet de gemeente waar Petrus mee bezig is? Vroeger dacht ik wel eens, als klein kind of als jongere, als je dan een preek hoorde over Handelingen 2, ja, het begint over de Heilige Geest en zo. Gaandeweg, dan verschuift Petrus gauw het onderwerp naar de Heer Jezus. Hij begint over de geest, maar hij komt uit bij de Heer Jezus. Is dat zo, gemeente? Gaat hij eigenlijk zo een beetje stiekem van onderwerp veranderen? Nee. Hij begint met de gave van de geest en hij gaat verder met de gever van de geest. De Heer Jezus Christus. Dus dat is zijn boodschap. Deze Heilige Geest komt bij Jezus van Nazareth vandaan. En waarom krijgen slechts 120 mensen die geest? Omdat die mensen en die alleen in Jezus Christus geloven. En voor hen allemaal gaat die belofte in vervulling. En voor hen alleen. Onze eerste gedachte. Gods geest gegeven door Jezus van Nazareth. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Gods geest gegeven in de laatste dagen. Misschien is er iemand in ons midden die dit hoofdstuk leest en die naar de preek luistert en die zegt, ja, ik vind het mooi wat er gebeurt. 120 mensen beleven iets heel, heel bijzonders. Ze zijn er letterlijk vol van. Ze kunnen er niet over zwijgen. Ze hebben een bijzondere, een diepe geestelijke ervaring. Nou zegt iemand, ik gun ze dat zeker. Maar ik denk niet dat het bij mij zo zou passen. Mijn karakter is niet zo, zegt iemand. Dat extreme en dat uitzonderlijke en dat hooggeestelijke. Ik heb daar niet zoveel mee. Laat mij maar een beetje gewoon en een beetje nuchter zijn. Het hoeft niet per se. Nou gemeente, dat is nog waar ook als het gaat over het spreken in tongen, in andere talen. Dat hoeven wij niet na te doen. Maar toch komen we er niet zo gemakkelijk onderuit. Want die profetie van Joël gaat verder. Ik zal, zegt God, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien, uw ouders zullen dromen. En op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. Dat is duidelijk, dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En dan opeens in vers 19 en 20 gaat het over wat anders. Ik zal, zegt God, wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Die profetie gaat over de oordeelsdag. De dag des Heren. Waarom opeens die verandering? Eerst de uitstorting van de Heilige Geest en dan de oordeelsdag. Die periode voor de dag des Heren wordt in vers 17 de laatste dagen genoemd. Laatste dagen, meervoud. En dan de dag. De dag des Heren, de oordeelsdag. Het wordt getekend in felle en aangrijpende woorden. De zon en de maan die worden verduisterd. Wat nu voor ons tekenen van licht zijn, zal zuiver donkerheid en duisternis zijn. Bloed en vuur en rookdamp, alles zal vergaan. De grote dag des Heren. Waarom die overgang, die switch van de Heilige Geest naar de oordeelsdag? Gemeente, het is duidelijk wat Joël wil zeggen. Alleen de mensen die de Heilige Geest hebben, kunnen staande blijven in het oordeel. Alleen die mensen die vervuld zijn geworden met de Heilige Geest, zullen niet veroordeeld worden. Alleen de mensen die de Geest ontvangen hebben, hoeven die dag niet te vrezen. Daarom horen die twee bij elkaar in de laatste dagen. Het laatste helsfeit voor de wederkomst. Het laatste wat God in de wereldgeschiedenis zal doen, voordat de dag des Heren komt. Dus Joël zegt, niet alleen die Heilige Geest wordt uitgestort, maar hij zegt ook, wie die geest niet heeft, gaat verloren. Wie die Heilige Geest niet ontvangt, zal in die grote dag der dagen veroordeeld worden en verloren gaan. Dus gemeente, die gave van de Heilige Geest, hè, is niet een extraatje voor sommige mensen die een beetje extra geestelijk willen zijn of zo. Maar is bittere noodzaak voor ons allemaal. De Heilige Geest. Nou, dat is voor die Joden en die Jodengenoten die daar staan te luisteren een schokkende boodschap. Een schokkende boodschap. Zij kennen de profetische woorden uit het Oude Testament over de dag des Heren. Zij weten dat er een tweedeling vallen zal. Zij weten dat er een scheiding komt. Dat wisten zij. Ze discussieerden er wel samen over of er veel mensen of weinig zouden behouden worden. Denk maar aan de vraag in Lucas 13, zijn er ook velen die behouden worden. Maar zo zeiden de Joden, als je maar Jood bent dan zit het wel goed. De Joden staan in ieder geval aan de goede kant van de streep. De Joden zijn degene die behouden zullen worden. Nou, of je moet een hele slechte, verschrikkelijke Jood zijn die niet gelooft in het leven na de dood. Er waren een paar dingen. Ja, als je dat niet geloofde, dan zou je misschien als Jood toch veroordeeld worden. Maar die Joden, die mensen die daar stonden, meelevende, betrokken mensen, die waren niet bang voor de oordeelsdag, want dit is de scheidslijn en wij staan aan de goede kant. Want wij zijn Jood. Joden en Jodengenoten aan die kant, heidenen aan de andere kant van de streep. En nu opeens horen zij een hele andere boodschap. Ja, er is een tweedeling, er valt een scheidslijn, maar die blijkt opeens heel anders te liggen. Die ligt tussen die 120 mensen daar en zijzelf. Zij staan opeens aan de verkeerde kant van de streep. Zij horen bij die mensen die de Heilige Geest niet hebben. Niet hebben. En als straks die dag des Heren komt, dan zullen zij beoordeeld worden. Of zij die geest van God in zich hebben. En die hebben ze niet. Wat een schokkende boodschap. Wat een enorme schok voor die mensen om dat te horen. Christenen wel, en zij niet. Zij niet. Gemeente, dat is voor ons ook uiteraard een belangrijke boodschap. Er valt een scheidslijn, hè. Er valt een tweedeling in het oordeel. Aan welke kant staat u? Aan welke kant zul jij dan staan? Aan de goede kant of aan de verkeerde kant? Heb jij de Heilige Geest ontvangen of niet? Is die Heilige Geest op jou uitgestort? Of niet? Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Ja of nee? Dat zal beslissend zijn. Die laatste dagen, die laatste fase, daar wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan het oordeel. En dan de tweedeling. Hoe weet ik dat, zegt iemand, of ik die Heilige Geest ontvangen heb? Moet ik dan ook in tongen spreken, net als de mensen toen? Nee. Maar er wordt hier wel wat genoemd, gemeente. Laten we die versen nog een keer lezen. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En, daar komt het, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouders zullen dromen. En, nog een keer in vers 18, op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Dus hier worden deze mensen die met de geest vervuld zijn vergeleken met een profeet. Zij gaan profeteren. Zij krijgen een vergezicht. Zij krijgen een droom, een visioen. Net als de profeten vroeger. Ik geloof niet dat we dat in letterlijke zin moeten opvatten, dat het bepalend is of je wel eens een bijzondere droom hebt gehad of zo. Nee. Wat kenmerkten die profeten in het Oude Testament? Twee dingen. Het is niet zo ingewikkeld als het misschien zou lijken. Wat kenmerkte een profeet? Een profeetgemeente ontving het woord van God. God sprak tot hem en hij aanvaarde dat. De wil van God kwam tot hem. Dus dat was het eerste. En dat kon gebeuren door een droom, een visioen of hoe dan ook. Maar dit staat vast, hij ontving het woord van God. En wat deed de profeet vervolgens? Hij gaf het woord van God weer door. Alzo zegt de Heere. Dus twee dingen. Hij ontving het woord en hij gaf het door. En, dat is wel duidelijk, die profeet, het was maar niet een stukje informatie wat hij ontving en dan weer zo doorgaan. Maar dat ging helemaal door hem heen. Dat bezielde hem, dat vervulde hem. De manier waarop hij dat ontving was een persoonlijke manier. En de manier waarop hij het doorgaf was een persoonlijke manier. Dat was een profeet. Het woord ontvangen en het woord doorgeven. Als dat je gebeurde als profeet, dat je het woord van God ontving, dat raakte je. Dat was bijzonder. En dan kon je niet meer zwijgen. Er staat in Jeremia 20, vers 9, dat Jeremia, de profeet, geen profeet meer wilde zijn. Hij zegt daar, ik zal niet meer aan God denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam. Maar toen werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Hij kon niet meer zwijgen. Hij moest spreken. Hij moest het zeggen. Een profeet. En Petrus zegt dat ook verderop in Handelingen 4. Wij kunnen niet nalaten te spreken over alles wat wij gezien en gehoord hebben. Nou, dat is een christengemeente. Een christen is een profeet. Een christen wordt gekenmerkt door twee dingen. Als de Heilige Geest in je woont, zijn er twee kenmerken. Het eerste is dat je het woord van God, het evangelie, zeer persoonlijk ontvangen hebt. Dan is de boodschap van het evangelie, van de Bijbel, niet maar een stukje informatie wat je leert in je catechisatievraagjes, zeg maar. Maar dat is een woord van God voor mij. Persoonlijk en met kracht. Dat is het eerste. Elke christen kent dat. En het tweede is dat dat woord wat in jou komt, dat blijft daar niet in, maar dat gaat verder. Je wordt getuige. Je gaat daarvan spreken. Je kunt er niet meer van zwijgen. Een christen, een gelovige gemeente, is niet het eindpunt, maar een doorgangspunt voor het woord. Dat geef je door. Je wordt getuige. Denk maar aan de preek van Hemelvaart. Toen hebben we het erover gehad. Twee dingen. Mag ik aan u, mag ik aan jou vragen, herken je dat? Hoe sta je tegenover het evangelie? Is dat een woord van God dat in jouw leven binnengekomen is? Dat kracht is gaan doen? Dat niet meer een stukje tekst of een stukje informatie is, maar de stem van God in jouw leven, die jouw leven raakt en verandert. Is dat een vuur dat binnen in jou brandt, waar je niet over zwijgen kunt, maar wat je door moet geven, wat je door wilt geven, wat doorwerkt in alles wat je doet en wat je zegt? Als dat zo is, gemeente, dan heb jij de Heilige Geest ontvangen. Dan ben je vervuld met de Heilige Geest. Als dat niet zo is, heb je de Heilige Geest niet ontvangen. Niet ontvangen. Misschien zit daar wel vaak het probleem bij ons, gemeente. Dat die kracht van het evangelie zo weinig doet. Dat het niet een vuur is waar we wat mee moeten doen. Waar we van willen getuigen, waar we van zullen getuigen, waar we van moeten getuigen. We kunnen soms zo makkelijk zwijgen. Hoe komt het als ik makkelijk kan zwijgen en makkelijk mijn mond dicht houd? Misschien komt het wel omdat het geen kracht deed toen het binnenkwam. En zo gewoontjes. Het is zo vanzelfsprekend. Dat is niet van de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt voor twee dingen. Dat het woord voor mij een kracht is. Zo'n kracht dat het ten tweede weer verder moet. Naar buiten moet. Een vuur dat mij heeft aangestoken. En een vuur dat andere mensen aansteekt. We gaan naar onze derde gedachte. Gods Geest gegeven aan die geloven. Iemand zegt ja, dat benauwt mij. Ik voel mezelf vaak zo tammetjes en ingezonken. Ik zwijg zo vaak terwijl ik spreken moet. Ik spreek misschien wel als ik zwijgen moet. Is het dan toch niet waar, zegt iemand, wat u aan het begin zei? Slechts 120 mensen. Is het toch niet waar dat de boodschap over de Heer Jezus wel ruim lijkt, maar uiteindelijk ingeperkt wordt door de boodschap van de Heilige Geest? Kerst, een Goede Vrijdag en Pasen, dat is allemaal mooi, dat is allemaal ruim. Maar ja, Pinksteren. Slechts 120 mensen. De Heilige Geest, dat is de bottleneck. Want die moet tenslotte toch het geloof geven, zeggen wij. Ja, gemeente, de Heilige Geest moet het geloof geven. De Heilige Geest is toch degene die de zonde, kennis en overtuiging in mijn hart moet werken. Ja, dat is waar. De Heilige Geest moet dat werken. Zonder wedergeboorte kan er geen geloof zijn. Zonder de werking van de Geest, ja, gemeente, helemaal waar. Dus, zegt iemand, dus moet ik daar maar op wachten. Nee, dat is niet waar. Niet wachten op de werking van de Heilige Geest. Niet wachten. Niet stilvallen. Er is nog één woord, gemeente, vers 21. De laatste woorden uit de profetie van Joël. Morgen ga ik er meer over zeggen. Maar nu, het hoort er zo wezenlijk bij dat ik daar nu ook al iets over ga zeggen. Die profetie van Joël, die sluit af met een belofte. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En Petrus gaat uitleggen wat die naam is. Dat is de naam Jezus. Een ieder die de naam van Jezus zal aanroepen, zal zalig worden. Want, zegt hij verderop, in vers 36, dat God hem tot een Heere gemaakt heeft, namelijk deze Jezus. Dus de naam van de Heere is de naam van Jezus. Dus zo eindigt dat citaat uit Joël. Wij moeten de naam van Jezus aanroepen. En dan zal ieder die dat doet, zalig worden. Waarom, gemeente? Omdat de Heer Jezus de Heilige Geest uitstort. Dat hebben we net gezien in onze eerste gedachte. Hè? Jezus geeft die Heilige Geest. Hoe krijg ik die Heilige Geest? Moet ik daarop wachten? Nee, je moet Jezus aanroepen. Je moet hem daarom vragen. En wie hem daarom vraagt, die zal het krijgen. En wie het krijgt, die ontvangt dus de Heilige Geest. En wie de Heilige Geest heeft ontvangen, hoeft niet bang te zijn voor het oordeel. Daarom eindigt dit gedeelte met die belofte. Om te geloven. Om de Heer Jezus aan te roepen. Om hem te vertrouwen. Ja, maar voor wie geldt dat? Voor alle vlees. Wie je ook bent. Of je, zegt de tekst, of je nu een zoon of een dochter bent. Een man of een vrouw, maakt niet uit. Jongelingen of ouden. Of je jong bent of oud. Maakt niet uit. Dienstknechten en dienstmaagden, zegt vers 18. Waarschijnlijk gaat het over heidense slaven en slavinnen. Of je nu Joods bent of dat je heidens bent. Al die verschillen vallen weg. Het geldt voor alle vlees. Voor alle mensen die Christus aanroepen. Die hem daarom vragen. Dus gemeente, de vraag vanmorgen is helemaal niet aan u en aan jou of je wedergeboren en bekeerd bent. Dat is helemaal niet de vraag. De vraag is of je Jezus van Nazareth aanroept en hem bidt om de Heilige Geest. Misschien ben je wedergeboren, maar daar kun je niet op steunen. Je moet het hebben van de Heer Jezus. Misschien ben je niet wedergeboren. Dan is dat geen belemmering om hem toch aan te roepen en te vragen om die Heilige Geest. Wij moeten niet afwachten. Wij moeten niet moedeloos worden. Wij moeten niet neerslachtig worden. Het is waar, wij hebben de werking van de Heilige Geest nodig. Maar gemeente, dat is geen belemmering. En dat is niet een beperking in het werk van de Heere Jezus Christus. Waarom niet? Nou, wie geeft deze geest? Wie geeft die geest? Dat is toch Jezus Christus? Dus dan kan toch onmogelijk het werk van de geest een belemmering en een inperking zijn van het werk van Christus. Want hij geeft de geest. Hij stort die geest uit. Hij is naar de hemel gevaren om vandaar die geest uit te storten. Waarom denken wij zo vaak zo benepen, zo bekrompen, zo beperkend over de Heilige Geest? Omdat we niet zien dat hij van Christus komt. En daarom Gods geest gegeven aan allen die geloven. Die hem aanroepen. Die hem vertrouwen. Betekent dat, gemeente, dat wij allemaal straks in die dag des Heren aan de goede kant staan van de scheidslijn? Dat weet ik niet. Want misschien zijn er mensen... Misschien zijn er hier mensen die Christus niet aanroepen. Misschien zijn er hier mensen die hem niet vertrouwen. Misschien zijn er hier mensen die liever verder gaan in hun eigen zogenaamde rechtzinnige waarheden. Het moet je gegeven worden. En God moet het doen. En je kunt het zelf niet. Maar hij geeft het toch. De Heer Jezus geeft het toch. Als je er niet om vraagt. Als je hem niet aanroept, zul je het niet krijgen ook. Dus gemeente, die scheidslijn zal er straks zijn. Maar niemand van ons hoeft daar bevreesd voor te zijn. Als je Jezus Christus aanroept. Dit is Pinksteren, gemeente. Pinksteren neemt alle grijsheid en kleurloosheid weg. Pinksteren maakt het radicaal. Pinksteren zegt of je bent geesteloos of je bent ervan vervuld. Pinksteren zegt het. Alleen degene die in Christus geloven. Alleen degene die in Christus geloven. Niemand meer. Maar ook allen die in Christus geloven. Alleen degene die dat vuur ontvangen en het weer doorgeven. Alleen diegenen, zegt Pinksteren. Maar ook allen die dat mogen hebben door de Heilige Geest. Alleen zo blijven wij staande in het oordeel, zegt het Pinksterfeest. Maar ook allen zullen staande blijven die in Christus Jezus geloven. Als nu iemand mag zeggen, vanmorgen, hem roep ik aan, onze Heer Jezus Christus. Hem vraag ik om zijn geest. Ik heb het niet. Ik bezit het niet. Maar ik vraag of hij mij dat geven wil. Ik vertrouw op zijn gave. Ik vertrouw op zijn geest. Wat dan, gemeente? Dan ben je veilig in het oordeel. Veilig in het oordeel. Hoe weet ik dat? Omdat er in de Bijbel staat. Omdat dat het profetische woord is. En het zal zijn dat iedereen die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, zalig zal worden. Amen. Laten we zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er volgt. Laten we danken en bidden. We danken u, o Heere Jezus Christus, verhoogd in de hemel, dat u uw Heilige Geest geeft aan ieder die u aanroept. Wij zijn geesteloos in onszelf. U geeft die volheid, u vervult. En Heere, we bidden u, doe het ook bij ons allemaal. Laat niemand van ons door ongeloof en wantrouwen bij u vandaan blijven. Laat niemand de zegen moeten missen, omdat wij weigeren u erom te vragen. Verbreek onze hoogmoed. Verbreek ons ongeloof. Vul ons hart met vertrouwen en met geloof. Heer, we danken u voor het woord dat wij mochten horen. De ernst ervan in het licht van de komende dag des Heren. Als alles zal bezwijken en vergaan. Maar wij zullen staan voor uw troon en geoordeeld worden. Geef dat die geest in onze harten mag zijn. Als de gave van Jezus Christus. We danken u, Heere, als wij mogen zien in ons leven dat die vrucht gegeven is. We danken u als wij mogen herkennen dat het woord van God voor ons een kracht geworden is tot zaligheid. We danken u, Heere, als u ons de vrijmoedigheid geeft om dat door te geven en te delen met mensen om ons heen. En wij bidden u dat ook op die manier uw evangelie verder mag gaan in de kerk en in de wereld. Breng ons vanmiddag opnieuw samen gedenk. Hem die dan het woord zal bedienen, vul ook hem met uw Heilige Geest, opdat hij een goede getuige mag zijn van Jezus Christus. We bidden en we danken u dit uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 145, het derde vers. Wij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. En wat er volgt, 145 vers 3. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.